mbo-studenten verplicht worden om een burgerschapsexamen af te leggen, bespreken we met Fiona Zwart, hoofdredactrice van de kinderkrant Eigenwijzer, hoe kinderen niet alleen maar volgzaam hoeven te zijn, maar ook zelf initiatief kunnen nemen om burgerschap vorm te geven. De toekomst van onze samenleving wordt gevormd door de onstuitbare opmars van AI, die niet alleen traditionele gebruiken en technieken overbodig maken, maar ook fundamentele veranderingen teweeg brengen in onze samenleving. Futurist Christian Kromme schijnt zijn visie op de wereld van toen, het heden en de toekomst. En de NAVO bestaat deze week 75 jaar. Bijna dagelijks betogen legerofficieren in de media de noodzaak van dit verbond. NLP-deskundige Igor van Kaam staat stil bij de oorlogsretoriek en de impact ervan op de samenleving. Het is vandaag vrijdag 5 april. Mijn naam is Erwin Daams en je kijkt naar de 299ste aflevering van Black Box Today. Ja, een bijzonder warm welkom hier live vanuit onze mooie studio in Edam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Black Box Today, waar we zoals altijd weer drie deskundige gasten hebben uitgenodigd voor drie actuele onderwerpen die om de nodige duiding vragen. En vandaag zijn dat van links naar rechts NLP-deskundige Igor van Kaam, Eigenwijzer hoofdredacteur Fiona Zwart en futurist Christian Kromme. Welkom jongens. Voordat we de diepte ingaan over jullie onderwerpen, maken we zoals altijd eerst even een vertrouwd rondje langs jullie nieuws van de dag. Te beginnen bij De Telegraaf. Pijnlijk intern onderzoek D66. Partij bedweterig, te woke en nieuw leiderschap Kaag teleurstellend. Fiona, zelfreflectie?
Ja, dat kun je wel zeggen, denk ik. Ik denk dat dit iets is wat bij veel mensen al een tijdje leeft, om het maar even zacht uit te drukken. En dat komt nu naar boven en dat is denk ik wel goed. Dus het laat ook zien dat het uiteindelijk eigenlijk altijd alles naar je terugkomt. Het is sowieso wel bijzonder dat een partij die zo staat voor inclusie en iedereen hoort erbij eigenlijk vaak zelf redelijk aan uitsluiting doet.
Ja, het is een intern onderzoek, waarschijnlijk naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen, denk ik.
Ja.
Wat gaan ze hiermee doen?
Ja, dat weet ik niet. Dat ligt eraan welke kant ze op. Nou ja, nou, laat ik het zo zeggen. Voor mij is, ik volg de politiek eigenlijk echt heel erg met een schuin oog, omdat ik het gewoon heel erg poppenkast vind. Dus ik verwacht ook niet dat er heel veel gaat gebeuren. Maar laten we hopen dat ze misschien het een kans geven om toch naar de signalen uit de maatschappij te luisteren.
Dankjewel. Dan naar BNR, bericht van gisteren. Mega diefstal Europees corona herstelfonds lijkt op Netflix scenario. De Italiaanse politie heeft 22 mensen gearresteerd in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije op verdenking van het stelen van 600 miljoen euro uit het Europese corona herstelfonds. Igor, hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, dat is een gangsterverhaal, hè? En, ook weer Italië. In totaal is er 800 miljard hè, in dat corona-herstelfonds. Ik weet niet welk deel daarvoor naar Italië is gegaan, maar 600 miljoen is veel.
De Italianen kennen er veel verschillen.
Ja, ze dachten misschien dat het lires waren. Ik heb geen idee. Dan valt het nog wel mee. Ze hebben er horloges van gekocht en Porsches en huizen. Er zit een heel kartel achter met accountants en notarissen. Zelfs een accountant uit zijn beroep gezet hierdoor. En ja, hoe dit heeft kunnen gebeuren is natuurlijk wonderlijk. Want dat geld hebben we met z'n allen belastingtechnisch opgehoest. De bedoeling was om landen die last zouden hebben van de lockdown economisch weer een push te geven.
Ja.
En het wordt in ieder geval in Italië dan nu gebruikt.
Het is niet uit een kluis gestolen. Het is niet dat ze een kluis hebben gekraakt en ermee weg zijn gereden. Het is natuurlijk ook door de overheid zelf.
Er zijn zeg maar nepbalansen gecreëerd, ja. Waardoor bedrijven er heel succesvol uitzagen. En die hadden dan een budgetaanvraag gedaan voor herstel van dit of dat. En uiteindelijk is het via bitcoins en allerlei andere rekeningen door allerlei landen heen gesluist om uiteindelijk uit het zicht te verdwijnen.
Gaan ze er nog iets van terugkrijgen, denk je?
Nou ja, ze hebben de auto's en de horloges al.
Ja, die staan nu op marktplaats.
Ja.
Het AD kopte sigaretten kopen, eerst even je gezicht laten scannen. Het is wel even wennen. Ja, Chris, dat is wel even wennen. Moet je daar gaan wennen?
Ik hoop het niet. Ik hoop dat het alleen bij de sigaretten en de alcohol blijft. Het is op zich een ontwikkeling die de winkeliers eigenlijk een soort safety check geeft. Dus mensen scannen hun gezicht en op basis van je rimpels. En
ja, maar dit staat dus al ergens.
Ja, er zijn zo'n 100 van dit soort dingen uitgerold.
Hebben jullie ze gezien ergens?
Ik ook
zijn er 100?
Nee, er zijn er 100 uitgerold, stond in het nieuwsartikel. En op basis van jouw gezicht wordt geschat hoe oud je bent. En als je ouder 25 lijkt te zijn, dan is het oké. Okay. Als je jonger bent, moet je alsnog je ID overhandigen.
Ja, ja. Jeetje. Nou ja, goed, straks gaan we uitgebreid in.
Zit het met de privacy is mijn eerste vraag. Want Gaan die data vervolgens naar het ministerie van Volksgezondheid?
Nee.
Een hele uitzending om over AI te gaan hebben.
De gegevens, zowel de scan als de ID, die worden na de transactie worden ze verwijderd, zeg maar. Okay. Al dus het nieuwsbericht. En wat ze ook zeggen is dat alleen het aantal van scans wordt vastgelegd, zeg maar. Dus als je 6 keer een sigaret hebt gehaald, of dan wordt dat 6 keer vastgelegd. Maar voor de rest niet wie je bent, waar en dat soort dingen.
Nee. Zoals gezegd, straks meer over AI en de gevolgen daarvan. Dank jullie wel. Maar eerst, hoe kunnen we kinderen het beste informeren over actuele kwesties in deze tijd van overvloedige informatie? Een manier om politiek-maatschappelijke betrokkenheid op jonge leeftijd te stimuleren is door mee te doen aan het jaarlijkse kindervragenuur in de Tweede Kamer, waarbij kinderen vragen kunnen stellen aan leden van het kabinet.
Wij hebben een vraag.
Voorzitter.
Dit is een ingewikkelde.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
Ik ben benieuwd wat de minister gaat veranderen.
Waarom hebben we meer aandacht voor de oorlog in Oekraïne dan andere landen?
We helpen overlanden wereld als er conflicten zijn. Maar hier is het echt wel bijzonder, omdat het zo dichtbij is.
Wat gaat de regering eraan doen dat alles zo duur is?
Heel erg goede vraag.
Heeft de regering daar al aan gedacht?
Hele goede ideeën.
Best belangrijk.
Want het gaat over onze toekomst ook.
Want kinderen hebben ook meningen.
En die zijn eigenlijk heel belangrijk, want zij gaan later de wereld veranderen.
Jullie beloven ook dat jullie echt met deze vragen aan de slag gaan?
Ja, natuurlijk. Dat is ons werk. Ja. Daar gaat politiek over.
Ja, kinderen en de maatschappij en de overheid in het bijzonder. Jij bent kersvers hoofdredactrice van De Eigen Wijzer. Ja. Onderdeel van de andere krant, als ik het goed heb begrepen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst even terug naar wat we net zagen. Kinderen en overheid. Moeten we ze daarmee lastigvallen?
Wat mij betreft niet. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen vooral zelf initiatief gaan nemen, zelf leren creëren en vooral kritisch zijn. Nou, op zich zie je in het filmpje wel dat ze vragen mogen stellen. Dus op zich stimuleer je daar wel kritisch denken mee. Alleen, dus je hebt je daar wel te maken met politici die natuurlijk heel goed kunnen sturen en overal omheen kunnen bewegen en eigenlijk wellicht die kinderen manipuleren. De vraag is dus of je dat moet willen. Ik zou zeggen, hou ze er een beetje aan.
Zo'n kindervragenuurtje al, denk je?
Zeker weten.
Ja? Hoe werkt dat dan?
We zagen net Rutte, we zagen net de jongen. Nou, ik denk dat die wel hebben bewezen de afgelopen jaren dat die niet zozeer de waarheid spreken. Mm-hmm. Dus als ze dat naar ons niet doen, de volwassenen, zullen ze dat ook niet naar de kinderen doen. Ja. En de politici hebben er natuurlijk ook belang bij om die kinderen op een bepaalde manier te laten denken. Dus de vraag is of je dat moet willen.
Ja, kennismaking met de Tweede Kamer, dat kan op zichzelf geen kwaad, toch?
Nee, dat kan denk ik ook geen kwaad. Maar ik denk dat het wel goed is om een beetje afstand te behouden van de politici zelf. In ieder geval in de jonge jaren. Mm-hmm. Wat vinden jullie?
Nou, Ico, wat denk jij?
Ja, wat je wel ziet bijvoorbeeld bij bedrijven, dat er soms een kinderraad is, hè, die dus eigenlijk volwassen problemen, bedrijfsproblemen op een hele andere creatieve manier gaan oplossen. Mm-hmm. De kinderen staan veel vrijer in de wereld, hebben nog niet zo'n afgekaderd referentiekader, zo'n afgekaderd wereldbeeld. Ze zijn nog niet verpest door school eigenlijk. Mm-hmm. Hun genialiteit is nog optimaal. En misschien is het inderdaad in dat kader wel goed om ze een keer een middagje te laten spelen in de Tweede Kamer om te zien. Hè. Dus ze zien dat ook op tv, dus dat is spannend. Maar als ik dan alweer hoor zo één antwoord, één shotje, denk ik, oké, hij staat.
Ja, precies, over die oorlog bijvoorbeeld, hè, dat het echt wel belangrijk is, want dichtbij, ja, moet je daar. Dat is toch een gekleurd antwoord. Dat is een politiek antwoord.
Ja, klopt. Nou, wat betreft de kennis over maatschappelijke kwesties vanuit kinderen, dat wordt door de overheid wel belangrijk gevonden, zo ook voor mbo-studenten, kennis over maatschappelijke kwesties. En daarom moeten mbo-studenten vanaf 2026 een examen doen in burgerschap, zodat ze getoetst kunnen worden op bijvoorbeeld hun kennis over de democratische rechtsstaat. En trouwens geeft daarover gisteren het volgende. Hoe werkt een democratische rechtsstaat? Hoe herken je desinformatie? Dit zouden zomaar eens een paar dingen kunnen zijn waar je op zakt als je ze niet goed weet. Er komt namelijk een examen in burgerschapsonderwijs dat vanaf 2026 verplicht wordt voor mbo'ers. Mbo'ers in het bijzonder.
Ja, dat is ook wel apart. Waarom met mbo?
Een examen, Fiona. Ja. Is dat een goede ontwikkeling?
Het is een lastige vraag, omdat ik natuurlijk niet weet welke vragen er in dat examen staan. Het is wel een hele interessante, omdat we natuurlijk leven in een tijd vol, eigenlijk in een informatieoorlog. Ja. Wat de een waarheid vindt, vindt de ander desinformatie. Ja. Dus de vraag is, in dat examen, wat is goed Wanneer geeft dan iemand die dat examen gaat maken het goede antwoord volgens de makers van dat examen?
Ja, dit is een wetsvoorstel. En demissionair minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs kondigt eerder al aan dat er strengere eisen komen rondom het examen burgerschap. Want volgens de onderwijsinspectie waren die eisen namelijk te laag en te vrijblijvend. Bij burgerschap leer je bijvoorbeeld meer over de werking van de rechtsstaat, het herkennen van desinformatie en zelfstandig omgaan met geld.
Ja, dat
het herkennen van desinformatie vond ik een opvallend onderdeel.
Precies.
Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit, denk jij?
Het kan, dat weet ik niet, maar het kan zijn dat er dan gezegd wordt dat wat Blackbox doet bijvoorbeeld, of wat de andere krant brengt, dat gewoon...
Dat er gewoon een lijstje is met
andere
kanalen. Wat kijk jij? Nee, dat is fout.
Nou ja, als dat de kant is, dan is het natuurlijk wel iets waar we echt voorzichtig
zijn. Het is iets heel arbitrairs natuurlijk, desinformatie. Hoe kun je de mensen daarop toetsen, kinderen daarop toetsen?
Nee, ik zie dat. Hoe ken je desinformatie? Ik snap wel dat ze daar theorieën over hebben, maar die zijn ongetwijfeld op zichzelf al desinformatie. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Doodeng, dit. Heel grappig en dan ook nog verplicht in het onderwijs. Burgerschapsonderwijs, ik vind het ook een beetje...
Ja, en specifiek toegespitst op mbo'ers, vond ik ook een opmerkelijke. Ja. Want volgens Dijkgraaf recent onderzoek laat zien dat de kennis over burgerschap onder 15-jarigen steeds verder afneemt. Burgerschap.
Ja.
Er zijn bovendien grote verschillen in burgerschapscompetenties tussen jongeren uit gezinnen met lager en hoger opgeleide ouders.
Ja, maar wat is laag opgeleid en wat is hoog opgeleid? Dat is ook maar bedacht.
Daar wil hij vanaf trouwens, hè?
Ja.
Wat je dus eigenlijk zegt, dus je bent als mbo nog eigenlijk niet intelligent genoeg om zonder tussenkomst van examen te participeren in de samenleving als burger zoals de rest dat doet. Dat is toch een disqualificatie? Mm-hmm. Ja, zie ik dit nou te negatief?
Nee.
Ik denk dat er niks mis mee om mensen op het algehele niveau bij te brengen hoe geld werkt, dat soort dingen.
Ja. Maar hoe digitaal geld werkt.
Hoe digitaal geld werkt en hoe geld gemaakt wordt en zo, dat soort dingen vooral. Maar dat zal er niet in zitten. Ja. Maar vooral de invulling en implementatie lijkt mij kritisch hoe dat ingevuld wordt.
Ja, nou Fiona, even naar jou terug. Ja. Kinderen, media en politiek. Jij zegt je moet ze er niet te veel mee lastigvallen, maar jij bent toch... De eigen wijzer begonnen, die zien we hier. We hebben daar ook stil van, volgens mij, in beeld van de eerste editie. Tot stand gekomen vanuit de samenwerking met de andere krant. Vertel eens even, op welk moment, op welke plaats was jij dat jij dacht, ik moet de eigen wijzer beginnen?
Dus ongeveer een half jaar geleden zat ik met Sanne Compagnier, de oprichter van de andere krant, een keertje koffie te drinken. En toen vroeg Sanne aan mij, is er nog iets wat jij voor de krant zou willen doen? En toen zei ik, nou, als er nog iets is wat ik wil doen, dan is het eigenlijk iets voor kinderen. Mijn hart ligt heel erg bij kinderen. En de kinderen hebben de toekomst. Ik vind het belangrijk dat we kinderen helpen kritisch te zijn en dicht bij zichzelf te blijven. En op school zal daar heus aandacht voor zijn, maar wellicht niet genoeg.
Ja.
Dat zal per school verschillen. Dus het leek mij heel erg mooi om iets te maken voor de nieuwe generatie. En dan niet de fout te maken door mijn wereldbeeld op te gaan leggen aan de kinderen. Mm-hmm. Want we kijken allemaal met een bril, onze eigen bril naar de wereld. En heel veel mensen met de beste bedoelingen zullen hun wereldbeeld toch doorgeven aan de kinderen.
Ja.
Maar ik denk dat het juist zo belangrijk is dat kinderen gaan leren dat ieder mens met wie zij te maken hebben een ander wereldbeeld heeft.
En de vraag is dan, hoe doe jij dat? Is het een antwoord op iets?
Je bedoelt, is het een andere vorm van informatie?
Is het ontstaan vanuit een bepaalde frustratie van jou? Of gebrek aan andere vormen van aandacht op dit thema?
Niet zozeer frustratie, maar wel dat ik denk dat het beter kan.
Ja.
Weet je wat er denk ik heel erg onder zit? Kinderen worden nog veel meer beïnvloed dan toen wij kind waren. De kinderen van nu. Ze groeien allemaal op met mobiele telefoons. Ze groeien echt op met beeldschermen. Ze groeien op met een... Nou, wellicht gekleurd onderwijssysteem, waar bepaalde denkbeelden overheersen. Dan is het heel erg aan ons, denk ik, om in ieder geval die kinderen uit te leggen dat als je de hele dag door beïnvloed wordt, dat je eerst eens moet beseffen dat je beïnvloed wordt.
Ja.
En dat je dus ook kan denken van, dit komt nu op mij af. Ja. Maar het is eigenlijk niet wat ik vind.
Ja, nou ben ik even doorheen gebladerd. Ik zie heel veel verschillende thema's die je behandelt. Van creativiteit tot dieren, tot de psyche van een kind. Maar ik zie nergens actualiteiten.
Klopt.
Is dat bewust? Waarom niet?
Nou, het is sowieso is het de eerste editie. Dus we gaan 4 keer per jaar in eerste instantie uitkomen. Dus ik zeg niet dat we het helemaal niet gaan doen. Maar om mee te beginnen in ieder geval niet. Want als we actualiteit gaan behandelen, dus bijvoorbeeld in de volgende editie, dan zou het veel meer gaan over hoe herken je propaganda, hoe herken je beïnvloeding. Want daarmee maak je ze zelf redzaam voor alle informatie die ze de hele dag door afgevuurd krijgen. Mm-hmm.
En wat zijn... Dus de kans bestaat wel dat je dat in de toekomst wel gaat behandelen.
Ja, maar dan wel... het is fijngevoelig, hoor. Je hebt het over kinderen. Ja. Dus dat betekent dat je er echt op een fijngevoelige manier mee om moet gaan. Want het laatste wat ik wil is een propagandakrant maken.
Want hoe vaak ga je dit uitbrengen?
4 keer per jaar.
4 keer per jaar, ja. Dus de vraag is, hoe krijg je dat gevuld met de thema's zoals we dat nu... Je hebt ook interviews met kinderen.
Ja.
Nou, het actuele thema's dan wel.
Ja. Zeker, dus natuurlijk. Het zou bijvoorbeeld ook heel mooi kunnen zijn om interviews te maken met vluchtelingenkinderen. En dan vluchtelingen uit alle gebieden van de wereld. Zodat kinderen gaan leren dat er heel veel verschillende waarheden zijn.
En hoe blijf jij dan wel neutraal?
Ik denk door, wat ik zeg, de verschillende kleuren aan het woord te laten.
Ja.
Dus iemand, laat ik het zo zeggen, we hebben nu verschillende oorlogen in de wereld. Stel dat je een kind interviewt met een blik op het hele Israël-Palestina-conflict, die veel meer aan de kant van Israël staat, dan komt er natuurlijk ook iemand die aan de kant van Palestina staat.
Ja.
Dus dat je een breed wereldbeeld laat zien.
Ja. Het eerste wat mij in mij opkomt als ik kijk naar, hoe was dat in mijn jeugd, media en nieuws, is natuurlijk het Jeugdjournaal.
Ja.
Is dat iets waar je ook door bent geïnspireerd?
Ja, het Jeugdjournaal is ook in mijn optiek eenzijdig. Maar dan kan je dus een ander jeugdjournaal gaan maken.
Ja.
Of je zegt tegen dat kind, hey, dit is maar een journaal.
Ja.
Dus je gaat, het zit zo fijngevoelig. Het is zo belangrijk dat ze het zelf gaan voelen. Daar noemen we het ook de eigenwijzer. Durf maar eigenwijs te zijn. Blijf vragen stellen. Hey, als ik dat jeugdjournaal kijk, klopt dat wel?
Toen ik het heb doorgenomen, mijn conclusie was eigenlijk het verschil tussen volgzaam zijn en zelf het initiatief nemen.
Exact.
In het over het nadenken over bepaalde onderwerpen. Dat, is dat niet de kern?
Dat is zeker de kern, ja.
Daar heb je de actualiteit eigenlijk niet voor nodig.
Steeds minder.
Ja. Oké. Dankjewel. Wanneer kunnen we dit gaan zien, kopen, downloaden?
Het komt dit weekend uit. Het gaat gratis naar alle abonnees van de andere krant. We gaan het op termijn ook verspreiden onder scholen en wellicht bibliotheken. En het is te bestellen via www.deeigenwijzer.com.
Dankjewel, Fiona Zwart. In deze tijd van revolutionaire vooruitgang met AI wordt duidelijk dat onze wereld zich op een onomkeerbare koers bevindt naar een nieuwe realiteit, waarin de overgang van het verleden naar de toekomst in één klap duidelijk is. Futurist Christian Kromme onderstreept: de toekomst is nu.
I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see?
Aan de desk hierover Christian Kromme, futurist. Christian, alles wat we net gezien hebben is nep.
Ja, absoluut. Dat is gegenereerd door Sora, een pakket, softwarepakket van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. En waar we een jaar geleden hier nog stonden en het hadden over ChatGPT, dat je teksten kan genereren, hebben we nu dus systemen waarbij je door een prompt platen, fotorealistische foto's, video's, 3D-games, noem het maar op, kan genereren. Ja. Dus het gaat gigasnel.
Ja. Ja, het begon inderdaad vanuit een soort van filmindustrie. Waar zijn we nu?
Nou, in de film zag je natuurlijk al vaak special effects. Maar die werden met de hand gemaakt met 3D-animatiepakketten. Heel veel arbeid zit erin, heel veel tijd. Maar nu iedereen kan zijn laptop openslaan op een zoldertje en een prompt intikken van ik wil een scène hebben waar dit en dit in gebeurt. En het wordt gegenereerd binnen enkele seconden.
Ja.
En het ziet, zoals je net zag, gewoon fotorealistisch uit. En dit is nog maar het begin.
Ja.
Ik kan niet wachten wat dit over een jaar is.
Ja, Ja, in het voorgesprek had je het zelfs over weken en maanden.
Ja, absoluut. Ja, ja, vroeger werd de vooruitgang in jaren gemeten, hè, van hoe snel we gaan. En nu is het in weken. Ja. Dus elke paar weken komen er ontwikkelingen uit dat je denkt van jemig. Ja, echt super. Ja.
Nou, jij wilt aan de hand van een aantal actuele ontwikkelingen ons meenemen in de gevolgen van die ontwikkelingen. Het rechtssysteem, de burgerrechten en de oorlogsvoering. Ja. Laten we eens beginnen bij het rechtssysteem, aan de hand van dit artikel. Want in de VS zagen we ook inmenging van AI. Zo lezen we bij NBC News. Washington State judge blocks use of AI-enhanced video as evidence in possible first of its kind ruling. Dit is eigenlijk de eerste keer dat een video als bewijsstuk wordt afgewezen omdat het mogelijk sprake zou zijn van AI.
Ja, wat hier eigenlijk gebeurd is, er is een persoon die heeft een lik gepleegd, 3 mensen neergeschoten. Dat is gefilmd op een afstand met een smartphone. Ja. Die beelden waren niet toereikend om te gebruiken. Die hebben ze dus enhanced, dus verbeterd qua resolutie en scherpte. Maar AI kan het helemaal niet enhancen. Die gaat gewoon bedenken wat ertussen zit. Dus je krijgt onbetrouwbaar materiaal. En ik denk dat dit het begin is van een trend waarbij we dus gaan zien dus dat beeldmateriaal, audiomateriaal van stemmen, telefoongesprekken gewoon niet meer rechtsgeldig is. Want jij kan het gewoon genereren.
Ja, maar dit is ook het begin dat je alles in twijfel gaat trekken voor wat je op je scherm ziet.
Absoluut, ja. Ja. En dat gaat alleen maar erger worden, denk ik. Dat gaat ook gevolgen hebben voor allerlei andere zaken. Als je het beeld niet meer kan vertrouwen, wat dan nog wel? Kun je het nieuws nog vertrouwen? Dus al die zaken worden, een beetje.
Ja, maar je moet jezelf ook kunnen verdedigen. Dus op het moment dat ik gewoon bewijsmateriaal, weet ik veel, van mijn camera thuis, van een inbraak of wat dan ook, dan moet ik dat dus gaan bewijzen dat dat echt is. Straks.
Ja, en daar zullen we iets op moeten bedenken, denk ik. Want dat gaan wel lastige zaken worden. Want heel veel bewijsvoeringen gaan om beveiligingscameramateriaal of dat soort zaken. Ja, als je dat niet meer kan aanvoeren, hoe kun je dat nog verdedigen? Dat is een lastig verhaal.
Ja, nou ja, bedenk eens wat. Hoe zou dat kunnen?
Nou, je kunt ook AI gebruiken om te kijken of het materiaal echt is. He, dus ze hebben tools ontwikkeld om te kijken of plaatjes gegenereerd zijn door AI of tekst gegenereerd door AI. Die zou je ook dus op dit soort beelden kunnen toepassen. En dan zegt hij misschien van dit beeld is artificieel gegenereerd. Er komen wetgevingen waarbij dus al die bedrijven die dus AI gegenereerde zaken maken, dat er een soort watermerk in moet komen, zeg maar.
Ja, dus de oplossing voor AI is AI eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
Maar dat watermerk is natuurlijk interessant, want iemand moet dat dan ook gaan verlenen van een bepaalde instantie.
Ja, maar goed, dan zal je eigenlijk, als je onder de toonbank betaalt, zul je ergens ook wel zonder watermerkachtige beelden kunnen krijgen. Ja. Dus ja, de vraag is hoe houdbaar is dat? Maar het wordt een lastige zaak en je ziet gewoon dat het rechtssysteem, de overheid, politiek lopen allemaal achter de feiten aan. Deze ontwikkelingen gaan zo snel.
Ja, als ik advocaat was van een van de gecompliceerde zaken, is dit natuurlijk kor op de molen. Want je kunt straks gewoon alle bewijzen gaan naar het land der fabelen gaan.
Bewijzen van, ja.
Videobeeld. Als jullie in de kunst, hiervan.
De kunst noemen ze dit laar pour laar. Dus kunst maken om de kunst. Ik zei net al toen we elkaar spraken vanmiddag, volgens mij moet de stekker uit die computer. Maar daar was jij niet zo voor. Hè?
Nee, dat lijkt me helemaal geen goede
oplossing. Jij gaat ons straks ook nog uitleggen waarom jij wel voorstander bent van AI. Maar we gaan toch nog even kritisch langs alle consequenties. Namelijk nu de burgerrechten. Want OpenAI heeft met Voice Engine veel stof op doen waaien. Zo lezen we hier in The Guardian. OpenAI deems its voice cloning tool too risky for general release.
Ja, wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze wilden die tool lanceren.
Ja, even de tool, Voice Engine.
Ja, Voice Engine, ja. Een Voice Engine is eigenlijk een tool waarmee je dus synthetische stemmen kan maken. Dus stemmen die gegenereerd zijn door AI, maar niet echt zijn. Ja. Dus je kan 15 seconden van jouw stem opnemen en dan kan die een perfecte kopie maken. En dat kennen we natuurlijk wel van die deepfakes die we zagen. Maar nu kan het real-time en zo goed dat het voor 9 van de 10 mensen niet meer te onderscheiden is van echt. En ook in een real-time gesprek. Dus je kunt een telefoongesprek hebben met je moeder of met iemand in je familie die vraagt om bepaalde zaken, om gegevens, en dan denk je echt dat die persoon aan de lijn is, terwijl het gewoon een AI is.
En kan hier dan misbruik van voor worden?
Op allerlei vlakken. We moeten ons natuurlijk identificeren. Als je met een bank belt, met basis van je stem. Al dat soort dingen worden lastig hiermee. En die bedrijven die adviseren dus ook om voice identification, dus stemidentificatie, om dat af te gaan schaffen, om af te gaan bouwen.
Maar dat kan dus niet meer vanaf nu?
Nee, dat is gewoon eigenlijk is het is meteen ondermijnd.
Omdat het zo goed is, omdat het zo goed functioneert.
Eigenlijk. Maar goed, dat heeft ook een andere kant. Want dit pleit natuurlijk wel weer voor een soort digitaal idee. Zo'n biometrische ID waarbij je dus kan identificeren van ik ben het echt.
Ja, de digitale identiteit.
Ja. Dus dit heeft ook een donkere kant. En ik denk naarmate steeds meer van dit soort dingen komen, ook voor beeld en voor geluid, dan kom je er straks bijna niet meer onderuit.
Maar het plan vanuit de EU, digitaal geld, digitale identiteit, dat werd vaak gezien als een oplossing voor een probleem wat er niet was. Maar dat begint nu natuurlijk nu heel erg mee te kantelen. Er is straks dus wel een oplossing wat je er ook van mag vinden, voor een heel groot probleem.
Ja, ja, nou, dit gaat echt wel een dingetje worden. Want onze hele samenleving is gebaseerd op een visuele identificatie of via stem voor allerlei zaken. En als dat niet meer kan, ja, dan moeten we daar andere oplossingen voor hebben.
Ja. Ja, en nou begrijp ik ook waarom jij zegt dat dit zo ongelooflijk snel kan gaan. Want we zien nu de eerste voorbeelden, hè, als we kijken naar het rechtssysteem, waarbij gewoon bewijslast wordt afgewezen. Het is wachten tot de eerste serieuze kwestie waarbij een bank of wat dan ook wordt geconfronteerd met klanten die nadelig worden beïnvloed,
het gebeurt al.
Of whatever.
Het gebeurt op grote schaal. Ik was laatst bij een bedrijf waar ik sprak en die directeur had naar de accountancyafdeling gebeld met de opdracht: maak nu geld over naar die
klant. Op grote schaal.
Ja. En die CEO was dat niet zelf, maar dat was een voice clone. En dus criminelen hadden die stem geanalyseerd en daar iemand van de accountancyafdeling opdracht gegeven om een paar miljoen over te maken. En die deed van: oh shit, ik ga het maar doen, want ik wil natuurlijk wel een goede beurt maken bij de CEO. Dus het gebeurt al op grote schaal. En dat zullen bedrijven niet openlijk zeggen, maar dit is eigenlijk dagelijkse gang van zaken al.
Is dit bij te benen, Igor?
Ja, ik ben misschien heel conservatief hier vandaag, maar bankfiliaaltje, medewerker. Ja. Hallo, Piet. Elke wijk.
Oh, oké, jij wil helemaal terug naar.
Ja, als ik dit hoor, zeg ik: vind het echt idioot. Maar ik zit er echt heel anders in dan jij, denk ik.
Ja, maar het is toch ook een kans, eigenlijk?
Nou, hey, jij staat er mooi in het midden. Dus jij ziet het als een bedreiging. Jij ziet het eigenlijk als iets moois. Komen we straks op.
En jij... Ja, omdat dus alles steeds nepper wordt, worden we gedwongen om steeds echter te worden.
Ja.
En weer naar onze gut feeling te luisteren. Als je hoofd het niet meer kan rechtblijen tussen twee plaatjes, moeten we gaan vragen: wat voelt hij nou?
Ja, en daarnaast, ik denk dat je moet teleurstellen, want die switch gaan we echt niet meer maken.
Ja, weet ik niet.
Naar de jaren 50.
Ja, dat hoeft ook maar niet.
Dan gaan we naar oorlogsvoering. Want AI heeft ook impact op oorlogsvoering. Als we naar de oorlogsvoering van Israëls inlichtingendienst en defensieapparaat kijken, bekend om hun geavanceerde technologieën. Daar bleek in de afgelopen maanden dat deze beschikken over zogenoemde killer robots. Deze week melden verschillende anonieme bronnen binnen de Israëlische inlichtingendienst ook al over een killer AI genaamd Lavender, die potentiële doelwitten verzamelt voor een terreurdatabase. Hierbij enkele beelden van de meest recente technologische ontwikkeling in de hedendaagse oorlogsvoering.
This powerful AI system is called Lavender. It was developed by the Israel Defense Forces Elite Intelligence Division, Unit 8200. At one stage, it was identifying as many as 37,000 targets, roughly spending 20 seconds on each one. Yes, less than half a minute to assess if a person is linked to Hamas. Israeli officers say this system had been really efficient and that they could count on its statistical mechanism. In fact, some claim they added zero value to the attacks. They simply worked as a stamp of approval. And the AI system did the dirty job. And just like that, they ended thousands of people. How efficient, right?
Ja, Chris, nog steeds enthousiast.
Nou ja, een technologie is neutraal. Maar dit is denk ik een hele donker voorbeeld van hoe die technologie gebruikt kan worden. Waar je aan de ene kant een ID wordt gerommeld, een digitale ID. Zie je hier dat zo'n ID wordt gebruikt om jou te labelen als: hey, je staat heel dicht bij een terrorist, dus kennelijk bij je familie of medepleger. Dus we gaan jou labelen als target. En je wordt gebombardeerd of neergeschoten door een sniper. Dit is een hele, denk een hele dystopische toepassing van AI. Waar overal wordt gezegd: dat gaan we niet doen. We gaan geen autonome wapens maken. Maar je ziet in conflicten dat gewoon gebeurt.
Ja, in hoeverre zal zich dit in oorlogsvoering blijven ontwikkelen, denk jij?
Dit gaat gewoon door. Dat weet je, de AI is de nieuwste high-tech gadget. En ja, als je het niet gebruikt, dan heb je gewoon een achterstand. Want de tegenstander doet het toch wel. Dus dit is denk ik onvermijdelijk. En we kunnen daar van alles van vinden. Maar ja, organisaties doen het gewoon. In open of in het geheim.
Dus het is ook een enorme kans voor de wapenindustrie.
Oh ja, absoluut. Ja, ja. Net als elke andere technologie.
In hoeverre wordt dat al toegepast tussen Rusland en Oekraïne nu?
Nou ja, het is natuurlijk een oorlog die anders is dan de oorlog voorheen. Weet je, de dronepiloten, dat zijn nu de piloten die kleine droontjes met explosieven sturen richting een tank of richting een bunker. En dat is een compleet andere type warfare dan we verleden zagen, waar grote tanks en straaljagers reden. Dus we zien dat door technologie eigenlijk dat het veel meer een high-tech oorlog wordt, een informatieoorlog.
Ja. Wat kan wetgeving hier nog tegen doen? Want hier vallen natuurlijk ook gewoon onschuldige slachtoffers bij.
Absoluut. Ja, dat is heel lastig. Je kunt het verbieden voor één land, maar als het andere land daar lak aan heeft, gaat het gewoon door, zeg maar. Dus je zou hier iets wereldwijd voor moeten afspreken. Er zijn gesprekken gaande. Het verbieden van autonome wapens die gestuurd zijn door AI en die geen mensen in de loop zijn, zeg maar. Ja. Alleen ja, krijgt dat maar wereldwijd er doorheen. Weet je, als er een conflict is, zijn alle regels in één keer aan de kant.
Toch al eigenlijk te laat, wat dat betreft. Die ontwikkeling is al ingezet.
Die is al gaande, die is al 10 jaar gaande, denk ik.
De vraag is, waar leidt dit toe? Naar wat voor wereld gaan we, Chris? Want jij bent positief nog steeds.
Op de lange termijn ben ik heel positief. Op de korte termijn denk ik dat we wel wat...
Oké, maar laten we vaststellen dat dit de opmaat is naar digitale identiteit.
Ja.
Vertel mij, waarom is dat een positief ding?
Nou, ik denk niet dat het een positief iets is, maar ik denk dat het wel onvermijdelijk is. We gaan naar een wereld toe waar alles digitaal is. En ja, om nog met een oud fotje van een paspoort aan te komen... Ja, ik weet niet hoe houdbaar dat is.
Dus ja, tot zover ga ik helemaal met je mee.
Ja. Maar ik ben geen voorstander ervan. Maar ik denk dat het gewoon onvermijdelijk is. Als we gewoon kijken naar hoe je internationaal beweegt... de dingen die we doen, geld betalen... dat kun je niet om zo'n digitale ID heen met een paspoort.
Ja.
Dus ik denk dat het een noodzaak is bijna.
Ja, maar het gaat hier natuurlijk om de infrastructuur... die onder een samenleving komt te liggen... waarbij je dus ook consequenties kunt verbinden... aan het leefgedrag van mensen.
Absoluut. Het gaat er vooral om, die ID is het probleem niet. Hoe wordt die ID geïmplementeerd? Wordt die top-down door je strot geduwd, door de machthebbers? Of wordt die bottom-up gezegd van... dit zijn autonome wallets die we zelf kunnen gebruiken à la Bitcoin... Daar ben ik meer voor. Of volledig voor eigenlijk. Maar goed, dat heb je niet volledig in de hand.
Igor, denk je dat dat zover niet gaat komen? Dat we daar alleen de voordelen van kunnen gaan gebruiken?
Nee, ik denk dat daar de nadelen zeker in het begin een rol gaan spelen. En ik denk dat niet eens zozeer de wet... Hè, want je begint nu alweer van dat moeten we dan wereldwijd regelen... en ik hoor in mijn stem meteen, oh, global governance.
Ja.
Maar dat de mensen dat moeten gaan doen en zeggen... maar we gaan het gewoon niet gebruiken, punt. Die sigarettenautomaat waar ik mijn gezicht moet laten zien. Toedeledokie, het is bij de Aldi waar je miljoenen camera's hebt hangen... en niet meer naar de cashière hoeft. Boycotten. Ja, sorry, maar ik ben echt heel ouderwets volgens mij. En over 20 jaar kijk ik dit terug en dan denk ik... oh, het was ook ouderwets toen.
Ja.
Maar dat is mijn mening.
Igor pleit voor een opstand, duidelijk. maar nog even terugkomen naar de voorlee. Want jij zegt van het gaat ook een bepaalde waarheid in kaart brengen straks.
Ja, dat geloof ik wel in.
Dus alles behandelen we nu aan de oppervlakte, zeker in de mainstream media. Maar dit gaat, AI zorgt ervoor dat we tot wij zelf als burger dieper tot de kern kunnen gaan komen.
Nou, elke technologie wordt in het begin gebruikt door machthebbers om controle uit te voeren. En in de tweede helft van de ontwikkelingscurve wordt het door burgers gebruikt om mooie dingen te doen. En je ziet nu al dat AI, dat het open source wordt ontwikkeld, dat mensen er zelf mee aan de slag gaan. Dus ik denk dat wij op een gegeven moment de macht daarin overnemen en die technologie naar ons toetrekken en ons eigen dingetje daarmee gaan regelen op de manier die wij willen. Die burgerwaardig is en menswaardig. En dan verliest de overheid het gigantisch, zeg maar. Dus als iedereen het gaat omarmen en dat gaat gebruiken... dan zijn we zeker in het voordeel.
Dankjewel, Christian Kromme. De NAVO bestaat deze week 75 jaar. In een bijna dagelijks mediaoffensief betogen verschillende legerofficieren... de noodzaak van dit militaire verbond in dringende oorlogsretoriek.
Hij trekt een directe parallel... naar het begin van de Tweede Wereldoorlog met nu.
Nou, dat vind ik wel terecht, eerlijk gezegd. Ja.
Er zijn echt helemaal geen tekenen van dat Poetin wil stoppen. En dat betekent dat wij ons ook moeten voorbereiden... op een langdurige oorlog en langdurige steun aan Oekraïne.
Ik heb gezegd dat dan in ieder geval dat je niet kunt verwachten... dat de Derde Wereldoorlog morgen begint. Maar dat we juist blij moeten zijn dat we in het bondgenootschap zitten... en dus samen dus sterk kunnen blijven staan. Maar dat je er wel in moet investeren met elkaar. En dat zij ook daaraan bijdragen als jong kind al in kunnen spelen...
De bijdrage van een kind, Igor. Wat?
Ja, we hebben een serie fragmentjes achter elkaar gezet. Het laatste stuk gaat over kinderen. En ik kijk er natuurlijk vanuit een taalperspectief naar. Hè. Wat wordt er gezegd, maar wat wordt er achter de schermen of onder de lijn gezegd? Wat bijvoorbeeld opvalt is dat die meneer Eichelsheim zegt... dat de Derde Wereldoorlog niet morgen gaat beginnen. Maar als hij niet zeker zou weten dat hij zou beginnen... zou hij zeggen een Derde Wereldoorlog. Weet je, zo'n lidwoord zegt eigenlijk al voor mij heel veel. En hij staat inderdaad op school kinderen een beetje te informeren als generaal. Nou, kinderen kijken daar ongetwijfeld ontzettend tegenop. Over hoe dat dan gaat en hun vragen en hun vrees rondom die oorlog te beantwoorden. Maar zijn aanwezigheid alleen al is voor zo'n kind ontzettend indrukwekkend... en maakt die hele oorlogsdreiging nou 25 keer reëler... dan wellicht in het vrolijke TikTok-kinderbrein wellicht aanwezig is. Ja. Dus alleen al zijn aanwezigheid zou ik... bij mij spreken, afkeuren. En Rob de Wijk vindt de krant die Rick Niemann ophoudt... over van nou, in mei 1940 wisten we nog van niks... vond hij wel een terechte opmerking.
Ja, dat zien we hier. Dat kunnen we even laten zien. Admiraal Rob Bauer zei onlangs in een interview... in mei 1940 maakten we ons ook geen zorgen.
Ja, Ik weet niet wat de anderen daarvan vinden, maar dit is natuurlijk wel een bericht als je dat leest. Ik moest ook even slikken toen ik hem las, want ik dacht, hey, is dat echt zo?
Is die vergelijking terecht?
Informatietechnisch gezien niet. Ik weet niet hoe ver de Nederlandse bevolking in mei 1940 was. Maar de politiek was zich al vanaf de komst van Adolf Hitler op de Rijksdag aan het voorbereiden. En Nederland is heel lang neutraal geweest. En in rap tempo moest het leger opgepoetst worden in 1937. Werd de dienstoproepplicht zo veranderd dat de opkomst verdubbeld zou worden. Dus Nederland was zich in die tijd echt al wel aan het voorbereiden. En dat zijn dingen die we nu ook zien. Dus voor mij is dit retoriek. Dit is mensen letterlijk, hij zegt het ook letterlijk, dat is wel knap, wakker schudden van, hey, er komt een oorlog aan. Maar hij zegt er natuurlijk niet bij. De implicatie is dat Poetin ons gaat binnenvallen. Wie die oorlog precies gaat starten en om welke reden.
Ja, Fiona, hoe lees jij dit?
Nou, ik vind het heel erg angst verspreiden. Want ik bedoel, hij zou ook op vrede kunnen aansturen. En dat mis ik volledig in het verhaal. Ja. Dus ik vind het wel zorgelijk.
Ja, maar goed, het hint natuurlijk op de intentie van Poetin om het Westen even over te nemen. Ja. En weer staat niets in het teken van vredesonderhandelingen. Nee. Is dit weer olie op het vuur, toch?
Ja, kijk, je moet je voorstellen, NAVO is opgericht met een vredesmissie. Zoals eigenlijk de Verenigde Naties, het overkoepelend orgaan daar ook mee is opgericht. Ja. Maar wat ik de afgelopen jaren heb gezien is oorlogje voeren en met een beetje pech. En dus bij een aantal oorlogen ook wel uitgekomen. Oorlogen bewust uitgelokt.
Zoals?
Nou ja, de antraxbrieven waar meneer Powell mee dreigde, die waren achteraf niet echt. En om die reden is volgens mij de Golfoorlog begonnen destijds. Correct me if I'm wrong. En over 9-11 is Jos van Hout hier geweest. Als je zijn lezing serieus neemt en gelooft, dan zou je kunnen stellen dat dat een aanleiding is geweest om de Taliban uit Afghanistan te
brengen. Nou ja, we weten allemaal nog de weapons of mass destruction, wat uiteindelijk gewoon de go was om op de knop van die oorlog te drukken, die niet werden gevonden. Uit naam van de NAVO.
Ja, waarbij je dus ook nog maar weet dat de Taliban uiteindelijk in eerste instantie voor Amerika werd ingezet om de Russen uit Afghanistan te verdrijven. Ja. Maar die dachten op een gegeven moment, ik ga het lekker zelf doen. Ja. Dus die werden eerder een vijand van Amerika. En er moest een reden gevonden worden om daar een oorlog te beginnen. Ja.
Maar goed, de NAVO moet ons veilig houden. Uiteindelijk is dat nog steeds het beeld wat wordt gevormd. Dat zagen we net ook weer in die samenvatting. Hoe kunnen we, Als dat jouw standpunt is, dat niet zo is, wat zouden we dan vaker moeten zien en moeten horen om mensen van bewust te maken dat dat ook wel eens een keerzijde kan hebben?
Samenwerking. Dus op basis van objectieve informatie. We hadden het er straks even over. Hè. Er is een AI-computer die communiceert op basis van objectieve feiten. Je kunt er misschien meer over vertellen dan ik. Met als reden dat je mensen met polariserende meningen op basis van objectieve informatie dichter bij elkaar brengt en dichter naar de waarheid brengt. En hier zou ik ook zeggen, ga nou eens praten, ga nou eens samenwerken. Je kunt handel drijven, je kunt banen uitwisselen, je kunt zoveel dingen doen. Ja.
Nou, onze koning bemoeit zich inmiddels ook met de oorlog in Rusland en Oekraïne door middel van een videoboodschap ter promotie van de conferentie Restoring Justice for Ukraine.
While our countries have different backgrounds, we share a strong conviction. We all believe firmly in the rule-based international order. And we stand united in our defense of right over might. Human rights, freedom and peace are the cornerstones of the world order we seek to build. And it's crystal clear that there can be no lasting peace without justice. It is unacceptable for perpetrators of international crimes to escape their punishment. Those responsible for the crimes committed against Ukraine and its people must be held to account. Therefore, it's of great importance that you are participating in this conference, focusing on restoring justice for Ukraine.
Als we even een korte analyse moeten maken van wat was dit nou? Dit was niet een oproep tot vredesonderhandelingen, op zijn zachtst gezegd, toch?
Nee, het is over zo'n oproep of een welkomstwoord aan een select groepje mensen.
Ja, je moet je even toelichten. Dit ging over de conferentie Restoring Justice for Ukraine. Eigenlijk een oproep om daarbij aanwezig te zijn. Hè? Wat is dat, dat congres precies? Wat houdt dat precies in?
Dat is afgelopen week, voor zover ik weet, geweest in het World Trade Gebouw, in het Wild Forum in Den Haag. Ja. En Oorspronkelijk is er ooit sprake geweest, heb ik begrepen, van een soort agressietribunaal. Ja. Naar aanleiding van de MH17-gebeurtenissen. Maar volgens mij is dit een beetje geëvolueerd naar een plan om een speciale aanpak te creëren om Rusland of Russische misdadigers.
Ja, we hebben er even naar gekeken, want het speelt al een tijdje. Inderdaad, het agressietribunaal, dat was een van de doelen van die conferentie om fondsen te werven, maar ook om medestanders daarin te vinden. De website van de Rijksoverheid zelf zegt daarover het volgende. Nederland steunt een tribunaal om het misdrijf agressie te vervolgen en staat ervoor open om het tribunaal in Den Haag te openen. Internationale steun en voldoende mensen en middelen om zo'n tribunaal te huisvesten zijn belangrijke voorwaarden om uiteindelijk tot zo'n tribunaal te komen. Nederland is onderdeel van een kerngroep die voorstander is van zo'n tribunaal en wil dat meer landen ook buiten Europa zich aansluiten. Nou, we weten dat het ICC, Internationaal Strafhof, al een arrestatiebevel tegen Poetin op 17 maart vorig jaar heeft uitgevoerd. Wat is het verschil tussen dat strafhof en waarom moet er nu opeens een agressietribunaal komen?
Ik heb geen idee. Echt niet. Ik zeg al, dit is een uitvloeisel van de MH17-ramp. Wat ik nu wel begrijp, en dan ga ik er toch weer even vanuit mijn NLP een taalhypnose op in. Ik begrijp nu waarom Rutte deze oorlog al 3-4 jaar lang, en Ollongren deed het ook in het fragmentje wat we net zagen, steeds geen oorlog noemt, maar Russische agressie. Blijkbaar moest dat woord agressie in onze mindset geïmplementeerd worden, om maar niet te denken dat het een oorlog als iedere ander was, hoe weinig leuk dat precies is. Ja. En zo'n woord agressie heeft natuurlijk veel meer lading dan oorlog, wat al niet zo'n heel leuk woord is.
Ja, maar dus het woord agressie wordt geassocieerd met Rusland.
Russische agressie. Ja, inderdaad, die combinatie met bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord.
Een van de doelen is, wat ze erover zelf zeggen, is dat ze misdaden tegen de menselijkheid, zoals aanval op ziekenhuizen, scholen, journalisten, willen kunnen strafbaar kunnen stellen en die mensen naar Den Haag willen halen om ze te straffen. Maar dan dat in relatie tot Rusland. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, als je kijkt naar wat er op dit moment in Gaza gebeurt, zou je dat er ook niet kunnen betrekken op wat daar gebeurt?
Nou ja, mijn nieuwe woonland Zuid-Afrika is daar druk mee bezig. En het ziet er ook best wel naar uit dat ze daar goede stappen op aan het nemen zijn. Maar even terugkomend op de video van de koning, want daar zijn we nauwelijks op ingegaan.
Nou ja, maar er wordt alleen de relatie gelegd met Rusland, hè? Even
voor
even wat los van wat je vindt van wat er in Israël en Gaza gebeurt. Dat is natuurlijk minstens zo erg en heeft betrekking op dezelfde doelen en dezelfde consequenties op bommen op ziekenhuizen, scholen, et cetera, als wat er volgens hen in Oekraïne gebeurt.
Ja, dus de beschuldiging die ze doen richting Rusland, zegt in mij, vroeger als kind zeiden we altijd, wat je zegt ben jezelf met je kont door de helft, die slaat rechtstreeks op hun terug.
Hoe kijk je dan naar wat koning zegt? Want die betrekt het op Rusland.
Ja, dat klopt. En op zich, in het kader van de MH17-rampen, van overigens een hele andere conclusie is uitgekomen dan dat Poetin daar bij wijze van spreken op de knop voor zou hebben gedrukt. Snap ik wel dat we zeggen van, we moeten wel tot de bodem uitzoeken wat daar is gebeurd. Maar dat zijn gewoon onschuldige vakantiegangers en reizigers voor om het leven gekomen. Los van, al was dat boven Spanje gebeurd of boven Mexico, dan had dat ook tot op de bodem uitgezocht moeten worden natuurlijk. Ja.
Hoe effectief gaat dit zijn? Wat is het resultaat hiervan? Want dit moet allemaal naar Den Haag worden gebracht. Deze conferentie was in World Trade Center in Den Haag, dus Nederlands grond. Is Den Haag nu een red flag voor Poetin? Moeten we ons daar zorgen maken in Den Haag om op te...
Nee, ik denk het niet. Nou ja, weet je, er liggen ook kernkoppen in Volkel en de kleine Brogel net onder Eindhoven, Amerikaanse kernkoppen. Dus er ligt zat hier om te bombarderen.
Nee, we worden er niet populair op.
Nee, dat klopt. Maar ik geloof daar niet in. Poetin heeft eigenlijk in alle tonen, ik heb er vandaag ook echt nog speciaal onderzoek naar gedaan. Poetin wil geen vredesdeal via de Zelensky-formula. Maar Poetin roept in alles. Weet je, wij kunnen technisch gezien als Rusland zijnde de NAVO, als ze in vol ornaat gaan, gewoon niet aan. Waarom zouden wij überhaupt een uitlokking doen? En ook hier weer het feit dat de ene partij zegt, jullie lokken ons uit, dan betekent dat eigenlijk dat ze dat zelf aan het doen zijn. Dat slaat terug op zichzelf. En mijn advies dan ook aan alle luisteraars is om iedere keer als jij op het NOS-journaal hoort wat dan ook, dat je jezelf eerst afvraagt, is dat zo? En gaat dit niet over de persoon die dit zegt? Is de pot niet de ketel aan het verwijten dat hij zwart ziet? En ik denk dat dat een hele goede is om in het achterhoofd te houden. En een koning die... En ik heb er zelfs een kersttoespraak van afgelopen jaar nog bij op nageslagen. Eigenlijk toen al tussen de regels door zei dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar heel hard werken. En in één keer zie ik dit en denk ik, jij wist allang waar dit heen zou gaan. Connect the dots, kijk altijd terug. En mijn oproep is, staakt het vuren, trek de stekker uit AI. Ga lekker naar de slager, de bakker, de groenteman, omarm je buurman. Nee, ik heb deze hele maand NLP-cursus gegeven. Ik ben alleen maar met mensen bezig geweest. We zijn mooi genoeg.
Nou, en dat zijn dit mooie laatste woorden voor de afsluiting van deze week. Of heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen?
Nee, helemaal mee eens.
Ja.
Dankjewel, Igor.
Dank je.
Tot zover dan deze aflevering van Black Box Today. Maar niet getreurd. Aanstaande maandag melden we ons alweer voor de 300ste uitzending. Een mijlpaal die we alleen samen met jouw steun mogelijk hebben kunnen maken. Wil je dat we dat kunnen blijven doen? Deel dan deze uitzending op je sociale media. Of maak een donatie over via blackbox.tv/doneren. Zullen we maandag een mooie taart klaar hebben staan voor het hele team van redacteuren en productiemedewerkers. En voor jou weer een gloednieuwe uitzending die je op vertrouwde tijdstip van 7 uur kunt bekijken via YouTube of blackbox.tv. Voor nu bedankt voor het kijken. Een heel zonnig weekend toegewenst. En we zien je graag maandag weer terug. Tot dan.